Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 beginnen we met de middagdienst. Onze voorganger zou zijn dominee Bogaert, maar die is helaas verhinderd, hij is ziek. En dan zal nu preek gelezen worden door Tjasse Biewenga. Verder is de organist David van der Vlies. En dan volgt nu hier de liturgie. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 48, vers 1, 3, 8 en 9. Dus gezang 48, vers 1, 3, 8 en 9. Na welkom en mededelingen. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Daarna willen we beginnen met zingen, psalm 99, vers 1 en 8. Dus uit de nieuwe berijming, psalm 99, versen 1 en 8. Dan volgt gebed om opening van Gods woord. Daarna is de schriftlezing en die werkt een beetje af van wat op het mededelingenblad staat. De schriftlezing zal zijn Handelingen 1, vers 4 tot 12. Dus Handelingen 1, vers 4 tot 12. En de tweede schriftlezing is Filippenzen 3, vers 12 tot 21. De tweede schriftlezing is uit Filippenzen 3, vers 12 tot 21. Na de schriftlezing willen we zingen uit de oude berijming, psalm 145, vers 5 en 7. Uit de oude berijming, psalm 145, vers 5 en vers 7. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool of de crèche en volgen de collecten. Daarna is de verkondiging en die zal zijn uit Filippenzen 3, vers 20 en 21. Dus de tekst van de verkondiging is Filippenzen 3, vers 20 en 21. Na de verkondiging zingen we gezang 304, vers 1, 2 en 3. Dus gezang 304. Versen 1, 2 en 3. Dan volgen dankgebed en voorbeden. En daarna willen we zingen uit de nieuwe berijming, psalm 89, vers 6. Dus na dankgebed en voorbeden, psalm 89, vers 6. Dan doen we de geloofsbelijdenis. Daarna uit diezelfde psalm, 89, vers 7. Dus eerst vers 6, dan de geloofsbelijdenis en dan psalm 89 vers 7. En tot slot volgt de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden, luisteraars thuis die nu of op een ander moment deze dienst meebeleven. Van harte welkom. Wegens ziekte zal dominee Bogaert niet voorgaan deze middag, maar zal Tjasse Biemega voor ons een preek lezen. De kerkraad heeft verder voor u geen aanvullende mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 48, de versen 1, 3, 8 en 9. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we nu in een moment van stil gebed onze aandacht richten op de Heere God en hem vragen om zijn zegen. onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 99, de versen 1 en 8. Laten wij bidden. Vader in de hemel, machtige God, dank u wel dat u ons deze dag ook voor de tweede keer hier samenbrengt als uw gemeente rondom uw woord. Dank u wel voor uw genade daarin, dat u uw gemeente wilt leiden door uw woord, door uw geest, en dat wij daarop mogen antwoorden met u te prijzen om wie u bent. We willen u bidden, Heere, wilt u ook deze middag met uw geest nabij zijn in ons hoofd en in ons hart, dat we uw woord mogen horen, mogen begrijpen en eruit mogen leven. Wilt u kracht geven om te lezen, te zingen, te spelen? Wilt u een open hart geven? Dat vraagt u uit genade, om Christus wil. Amen. Zoals afgekondigd, dominee Bogaert zal voorgaan en hij gaf als samenvatting van de preek het stukje op het mededelingenblad. Dat eindigt met: de Heere God leidt, hij bestuurt, vertrouw op hem, we leven niet zomaar. Onweerstaanbaar komt zijn koninkrijk. Vergeet dat niet, maar laat uw en jouw leven daarop gericht zijn. De preek die ik eigenlijk al had liggen, sloot daar heel mooi op aan. De preek gaat deze middag ook over het leven uit en in dat koninkrijk. De preek die ik u mag lezen is van dominee Feijen, toen predikant van de Vrijgemaakte Kerk in Barneveld. En de preek is gehouden op Hemelvaartsdag. Misschien niet helemaal de tijd van het jaar, of de tijd van het kerkelijk jaar, maar de boodschap is van alle tijden. De schriftlezing is Handelingen 1, vers 4 tot en met 12, en Filippenzen 3, vers 12 tot 21, waarbij vers 20 en 21 de tekst is. We willen dus lezen Handelingen 1, vers 4 tot 12, dat is het, de geschiedenis van de hemelvaart. En daarna Filippenzen 3, vers 12 tot 21. Handelingen 1, vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Dan verder bij Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. We willen nu samen zingen Psalm 145, de versen 5 en 7 uit de Oude Berijming. Daarna kunnen de kinderen naar de crèche en de zondagschool. En daarna zullen we collecteren. Maar eerst willen we zingen Psalm 145. Vers 5 en 7. Zoals gezegd, de tekst voor de preek is uit Filippenzen 3, de versen 20 en 21. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is niet zo moeilijk om als christen wat te voeteren op de plaats van Hemelvaartsdag in onze samenleving. Het is voor de meeste mensen een vrije dag, in een mooie tijd van het jaar, en daarom vinden er allerlei activiteiten plaats. Markten, festivals, evenementen. Christenen staan op Hemelvaartsdag stil bij een ouderwetse voorstelling van zaken, dat hun leidsman omhoog ging tot achter de blauwe plaat, alwaar hij op zijn troon ging zitten. Nu zijn wij toevallig van die ouderwetse mensen, en daarom geloven wij dat, en wij gaan daarom naar de kerk. En Hemelvaartsdag is dan meer dan een dag van uitgaan en evenementen. Maar daar is niet alles mee gezegd, lang niet alles. Want al belijden wij dat Jezus naar de hemel is gegaan, en vandaar zal terugkeren om te oordelen de levenden en de doden, toch lijkt ook onder christenen de betekenis van God en geloof heel erg verschoven te zijn naar het nu. Daar is op zich ook niets mis mee, maar dat is ten koste gegaan van het besef dat dit leven maar een doorgangshuis is. Een tussenfase op weg naar de eeuwigheid. Het besef van de eeuwigheid is sterk verminderd doordat de wereld de kerk heeft beïnvloed. En dat is de invloed dat dit leven hier en nu zo ongelooflijk belangrijk is. De geweldige betekenis van het leven nu hebben wij christelijk vertaald. Het uitzien naar de wederkomst, het verlangen naar het eeuwige leven, of, om het met Paulus te zeggen, sterven is goed voor mij, want dan ga ik naar Christus. Dat zijn elementen die voor ons op grotere afstand lijken te zijn gekomen. Vooral doordat het leven hier zo goed is, met de hoge welvaartspeil, de goede gezondheidszorg en nog zoveel andere aangename dingen meer. En dan lezen we het verslag van de hemelvaart, dat Jezus naar de hemel is gegaan, weten dat hij daar is en dat hij bij het sterven de uitverkoren kinderen van God tot zich nemen zal. Maar dat zijn geloofswaarheden die ertoe doen als het zover is. Terwijl dit leven zo goed is, en hier in dit leven is God toch ook. En ik leef toch met mijn God. Ik weet dat het hier een keer afgelopen is. Ik belijd dat er een nieuwe aarde komt. Maar de vraag in de kerk is niet of we dat nu wel of niet geloven, maar hoe belangrijk we dat vinden en welke rol dat speelt in ons leven. En daarom gaat de preek vandaag over de betekenis van Jezus hemelvaart voor ons. De betekenis van de hemelvaart voor ons leven in het heden. En om de tekst te kunnen begrijpen, moet u een beetje weten van de achtergrond van deze brief. De schrijver is de bekende apostel Paulus. Hij heeft de hemelvaart van Christus niet gezien. Hij was er niet bij in Handelingen 1, wat we gelezen hebben. Maar hij heeft naderhand gezien of gemerkt dat Jezus in de hemel was. Deze Paulus heeft de kerk te Filippi gesticht. En het was de eerste christelijke kerk in Europa. Filippi lag dan wel in Griekenland, maar het was geen gewone Griekse stad. Het was feitelijk een stukje Rome, zoiets als Gibraltar, het puntje van Spanje dat een deel is van Engeland. Filippi werd geheel bestuurd volgens de Romeinse wetten. Er woonden ook veel Romeinen, oorlogsveteranen en mensen voor wie het beter was om een tijdje niet in Rome te wonen. En het waren veelal Romeinse burgers die de stad bevolkten in Griekenland. En in zo'n stad is het begrip burgerschap belangrijk. Daar werd over gepraat. Zoals bij ons in een asielzoekerscentrum een status van een asielzoeker belangrijk is. Hij heeft de A-status gekregen, of hij mag verder. Zo was het daar. Ik ben een Romeins burger. Nou, dan heb je geluk. En toen Paulus daar gewerkt heeft, is hij een keer gearresteerd, heeft in het openbaar stokslagen gekregen zonder proces. En dan zegt Paulus een dag later tegen de stadsbestuurders: u heeft mij zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel ik een Romeins staatsburger ben. En dan staat er, toen de stadsbestuurders hoorden dat Paulus een Romeins staatsburger was, sloeg hen de schrik om het hart. Daar zie je aan dat het al dan niet Romeins staatsburger zijn veelzeggend iets was in Filippi. Dus heeft het ook zijn betekenis als Paulus in onze tekst zegt: ons burgerrecht is in de hemel. Er woonden ook Joodse mensen in Filippi. En mensen die vanuit de heidenvolken zich tot de God van Israël bekeerd hadden. De bekende Lydia, de zakenvrouw, was zo iemand. En als je de namen leest die in deze brief voorkomen, zijn het alleen namen van niet-Joden. Er zullen er veel mensen van heidense afkomst lid geweest zijn van deze kerk. Nu waren er veel geheime religieuze clubjes in die wereld. En van al die verschillende clubjes kwamen er mensen tot geloof in Jezus Christus. Vanwege die diverse afkomst stimuleert Paulus in zijn brief de eenheid die ze hebben. Je bent één in Christus. Je hebt één Heer. En je leeft naar Hem toe. Dat is je richting. Dat is het doel van je leven. Daarover schrijft Paulus in de versen 12 tot en met 16. Dat stukje in het leven van Paulus, dat als beweging naar voren. Vers 13b. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Want wat voor mij ligt, daar gaat het om, zo zegt hij. Uit vers 12 blijkt dat Paulus het heden niet zo belangrijk vindt. Hij zegt: ik heb mijn doel niet bereikt. Stel je dat eens voor. Paulus zit op het moment dat hij deze brief schreef in de gevangenis. Hij had niets, alleen zijn lijf en de kleren die hij aan had. Nou, dan ben je volgens de maatstaven van de mensen van toen en van nu mislukt. En dan zegt Paulus dus met een ondertoon van zelfspot: nou ja, ik heb het niet gemaakt in het leven. Maar direct erachteraan gaat hij over op dat andere spoor, dat van de grote toekomst. Maar ik ga door, want eens komt dat van Jezus Christus naar mij toe. Dat is mijn leven. Een reis naar de eeuwigheid. Ik leef nu met het oog op later. Dat is vers 12 tot 16. En dan vers 17 tot 19. Helaas leven zoveel mensen anders. Die hebben geen boodschap aan. Die zijn vijanden van het kruis. Ze gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Nou, als ik dit vers 19 lees, is het of Paulus de Nederlander van nu beschrijft. Die best religieus wil zijn, als zo'n aanhanger van de mysteriegodsdienst in Filippi, maar het kruis van Christus verwerpt. Hun buik is hun God. Bedoeld is, ze willen wel genieten van het leven nu. Eten, drinken, luxe. En dat is het dan. Uit de toespraak van Paulus, die Paulus een keer gehouden heeft, weten we dat genieten van het goede niet verkeerd is. Als je de schepper en gever ervan erkent. En dat ontbreekt eraan. Ook vandaag de dag. Eten, drinken. Die buik is belangrijk. Waarbij dat buikje natuurlijk wel zo strak mogelijk moet zijn. Dat is mooi. Laten we wel wezen. Maar echt wat Paulus hier zegt. Het wordt een god. Misschien kijkt u overdag wel eens televisie. En al zeppend langs de 30 zenders die uw televisie rijk is, ziet u dan misschien wel een paar zenders die enige inhoud hebben, maar het merendeel is of reclame voor eten en drinken, of reclame voor fitnessapparatuur, voor het strakke buikje. Elkaar in evenwicht houdende uitersten. Eet veel en sport het er ook weer af. Als ik Paulus dan mag aanvullen en toepassen. Hun God is de buik, niet slechts inwendig, maar zeker ook aan de buitenkant. En daarmee houdt Paulus ons ook de vraag voor, waar leef je voor? Daarover schrijft hij in onze tekst. Romeins burgerrecht, gaat het bij jullie in de stad daarover? Heeft dat jullie aandacht? Kom op zeg. Ons burgerschap hebben we in de hemel. En zo gooit Paulus het issue van de stad Filippi op de mesvaalt. Dat heeft hij in vers 8 al gedaan met de Joodse stokpaardjes. Echt Jood. Getrouw levend naar de wet. Ik heb het allemaal als afval weggegooid. Daartegenover vers 10. Ik wil Christus kennen. Nu, zegt hij, tegenover de heidenen die niet verder kijken dan dit leven. Dat staatsburgerschap van de Romeinen is me niks waard. Ons burgerschap is in de hemel. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt hier burgerrecht, maar dat is minder juist, want het gaat niet om de rechten van het burger zijn, maar van welke staat hij burger is. Wie zijn regering vormt. En nu zit er een duidelijke tegenstelling tussen vers 19 en vers 20. Dus tussen de mensen die slechts de aarde kennen en de gelovigen die weten van de hemel, waar Jezus heen is gegaan. Maar vers 20 is meer dan alleen maar tegenstellend. Het is ook een verklaring van het verschil tussen die twee groepen mensen. Dit is veel duidelijker in de oude vertaling die begint met het woordje want. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Dat wil zeggen, omdat wij ons burgerschap in de hemel hebben, is er de tegenstelling met de mensen van slechts het hier en ons. Wij weten van Jezus die naar de hemel gegaan is. Wij horen bij hem, zitten aan hem vast, dus ons burgerschap daar is waar hij heen is gegaan. Zie daar het belang van hemelvaart, zegt Paulus als het ware. En dat zal eens duidelijk worden als hij terugkomt, zegt Paulus in vers 20. Vandaar, dat is uit de hemel, verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. En dat verwachten is niet hetzelfde als bij ons op de trein wachten. Hier zit gevoel in, emotie. Het is ongeduldig verwachten, volhouden in verwachting als het moeilijk wordt, gespannen verwachten en naar verlangen. Het sluit dus in feite aan met het stukje voor onze tekst, waar Paulus het erover heeft dat hij naar voren toe leeft. Hij zegt tegen heidenen, afkomstig uit mysteriegodsdiensten, die een vorm van heil aan deze kant beloofden, stel je in op wat komt. Jezus Christus komt terug. Hij is naar de hemel gegaan. Daar is onze overheid. Maar hij blijft daar niet. Hij komt terug. Neem vooral mee dat, anders dan de wereld om je heen aanneemt, jullie perspectief een andere wereld is. Een betere wereld. Geen wereld waar geesten zweven, maar waar mensen lichamelijk leven. Want Paulus schrijft in vers 21, hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Paulus zal hierbij gedacht hebben aan de veteranen die te Filippi wonen, waarvan er waarschijnlijk nogal wat geweest zijn. De oud-soldaten waren gewond geweest, hadden littekens, misten ledematen. Ze mogen weten dat als Jezus de omgekeerde beweging van hemelvaart maakt, ze een volmaakt lichaam terug zullen krijgen. Paulus zal ook gedacht hebben aan hen die het accent op het genotzuchtig leven leggen, dat Paulus aanduidt in vers 19 als hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid. Dat lichaam waar ze zo druk voor zijn, dat vergaat. Als Christus terugkomt, dan is het vergankelijk leven waarmee we tijdelijk leven verlost. Zoals Christus naar de hemel ging, lichamelijk, zo zullen wij een vergelijkbaar lichaam krijgen. In dat lichaam gaan leven. En dan zijn we 2000 jaar verder dan deze brief. Lichamelijke handicaps als de veteranen van toen kennen wij ook. En alle wasbordaanbidders van deze tijd mogen weten dat ze maar met een hele tijdelijke zaak bezig zijn. Een verheerlijk lichaam overtreft een lichaam met een strak buikje vele malen. Dat kan Jezus Christus geven. Omdat hij, zegt Paulus in deze tekst, de kracht heeft alles aan zich te onderwerpen. Die uitdrukking, alles aan zich te onderwerpen, lezen we vaker bij Paulus. En dan gaat het over het moment waarop dat gebeurt. En de tijd overgaat in de eeuwigheid. Eens zal er een geweldige verandering plaatsvinden. Als Christus uit de hemel weerkomt, alles aan zich onderwerpt en de eeuwigheid begint. Dan komt de hemel op aarde en is de tegenstelling tussen hemel en aarde weggevallen. Ik kan wel zeggen, dit is voor de mens van vandaag die God niet kent, een vreemd verhaal. Maar in hoeverre is het ook voor ons een verhaal op afstand? Neem die broeder in onze gemeente. Misschien kent u hem wel. Misschien herkent u zich wel in hem? 47, 48 jaar oud, goede baan in het bedrijfsleven, geen last gehad van de crisis, goede omzet, prima salaris, weet zich afhankelijk van God, kerkelijk betrokken, is ouderling, onlangs stierf zijn moeder. En onze broeder vindt troost bij het feit dat zijn moeder bij de Heer in de hemel is. Want zo gaat dat als je gelooft. En het einde van het leven dat zoveel biedt aan uitdagingen en aan alle goeds, wacht de hemel voor wie met Jezus leeft. Onze broeder is dankbaar voor de vele zegeningen die God hem geeft. En toch? Wat is er mis? Is er iets mis? Straks verder. Eerst iets over die zuster. Misschien herkent u haar wel. Ze heeft geen goede baan. Dat interesseert haar amper. Ze kan veel meer. Maar ze is tevreden met een paar dagdelen in de gezondheidszorg. Aangevuld met wat werk in een winkel. Ze doet veel vrijwilligerswerk bij een christelijke organisatie. Omdat ze gaat voor Jezus. Die is bij haar, die stimuleert haar. Af en toe gaat ze naar een evangelische gemeente. En ze heeft wel eens overwogen om over te stappen. Maar uiteindelijk heeft ze besloten om gereformeerd te blijven. Ze is vol van Jezus. Is er iets mis? Met alle verschillen tussen deze broeder en die zuster stemmen ze hierin overeen dat de hemel voor hen niet meer die plaats inneemt die Paulus eraan toekent. Voor onze broeder is het de plaats voor later. Onze zuster weet Jezus zo dichtbij dat de hemel als plaats waar Jezus nu is eigenlijk geen meerwaarde kan hebben. Wij zijn goedgelovig en tegelijk sterk beïnvloed door het denken van het goede leven anno nu. Dat het leven zo goed is. En beide hebben het belangrijke nu een plaats gegeven in hun geloofsleven. Het burgerschap in de hemel is als iets bij het overlijden van zijn moeder. Ze geloven. Maar de betekenis van het geloof is er voor dit leven. Terwijl Paulus het heeft over, wat ligt er voor mij? Wat komt er nog? Dit hier, ach, laat maar mij verlossen, is in de hemel. En daar richt ik mij op. Paulus zou over de hemelvaart van Jezus zeggen, mocht ik maar mee. Onze broeder zegt, goed te weten dat ik daar straks heen mag. Goed om onszelf af te vragen en te spiegelen. Waar de mensen om ons heen leven voor het hier en nu, is het voor onze broeder en zuster dat ze geloven voor het hier en nu. Zoals eens in de krant stond, voor veel christenen is het de horizon beperkt tot wat zich afspeelt tussen de geboorte en dood. Natuurlijk is er God, maar wat hij betekent is voor dit leven. Als de mensen om ons heen, moeten we het van dit leven hebben. En als we veelal zo ook geloven, is hemelvaart en wederkomst en Christus alles aan zich onderwerpen, misschien ook voor ons, voor mij, een vreemd verhaal. Anders dan ongelovige mensen kunnen we er wel wat over zeggen, maar dat is theoretisch en ver weg van de beleving die Paulus in deze tekst neerlegt. En we zullen er niet beter van worden als we als reactie dit leven zouden gaan onderwaarderen. Dat lees je ook niet bij Paulus. Elders schrijft hij dat het prima is dat we God dankend genieten van een goede maaltijd, van je huwelijk en andere dingen die God geschapen heeft. Want alles wat God in de schepping neergelegd heeft, is het waard om met dank te aanvaarden en ervan te genieten. Iemand als Luther wist van genieten. Maar het zou goed zijn als wij de hemel wat meer in beeld zouden krijgen. Jezus ging naar die plek waar wij ook heen mogen gaan. Hij ging daarheen, zo zei hij, om voor ons een plaats in gereedheid te brengen. Zoals een verstandelijk gehandicapte jongen ooit mooi zei, Jezus is de stoelen aan het klaarzetten. Geniet, leef, werk, ontspan, wetend dat dit leven een doorgangshuis is, een reis naar de eeuwigheid. En laten we, en dat is misschien wel het voornaamste, de betekenis van God en geloof bewust veel wijder zien dan dit leven. Anders dan die broeder en die zuster die we zagen, anders dan ik, u, jij, die de betekenis van hun geloof zo makkelijk beperken tot dit leven. En na dit leven, ach, ja, dat is er dan ook wel, maar het heeft onze aandacht niet. Nogmaals, dan heeft het denken van de wereld om ons heen ons, mijn geloven, beïnvloed. Dat is waar Paulus voor waarschuwt in deze tekst. Als je God heel erg dankbaar bent voor je leven, dat goede leven met alles wat God daarin geeft hier, dan raakt de hemel uit beeld. Een tijd geleden schreef deze dominee, overleed op hoge kennis en op hoge leeftijd en kennis. Ze verlangden naar de hemel te gaan. En in de advertentie stond, wat je wel vaker leest, de dankdienst voor haar leven wordt gehouden op. Natuurlijk kun je dankbaar zijn voor hoe God er in haar leven was. Maar belangrijker dan dat leven is dat ze in de hemel is, waar Jezus haar opwacht, waar ze naar verlangde. En laat dat tegelijk met het danken voor het leven, en stel dat niet uit op de begrafenis samenkomst, dank elke dag, maar laat tegelijk met het danken voor het leven er ook een verlangen naar de hemel zijn. Een dankdienst voor het leven kunnen mensen die niet geloven ook organiseren. Het belangrijkste punt is het gaan naar de hemel. Want Jezus ging naar de hemel om voor ons een plaats in gereedheid te brengen. Maar dat is het einde nog niet. De hemel, zoals die er nu is, is van beperkte betekenis. Jezus ging naar de hemel. God neemt zijn kinderen bij hun sterven bij zich in de hemel. Eens zal de plek waar Jezus heen ging niet meer onbekend zijn. Maar dat is het einde niet. Paulus heeft het in onze tekst over de kracht waarmee Jezus alles aan zich zal onderwerpen. Die kracht maakt ons armzalig lichaam gelijk aan zijn verheerlijk lichaam. En dat gebeurt een keer. En dan zal alles veranderen. Daar heeft Paulus het hier over. In een andere brief zegt Paulus daar meer over. Doden staan op, onvergankelijk leven komt. Waar komt dat onvergankelijk leven? In de hemel? Nee, God schiep ons voor de aarde en we zullen met een verheerlijk lichaam op de nieuwe aarde leven, voor Gods eer. Dat begint, zo blijkt uit Paulus' schrijven, als ons lichaam verheerlijkt is. Dat wil zeggen na ons tijdelijk verblijf in de hemel. In die zin is de hemel van beperkte betekenis. We zijn er voor de aarde. Maar meer nog. Eens daalt de hemel neer op aarde. Dat ziet Johannes. Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heel lang geleden, aan het begin van de geschiedenis, waren hemel en aarde een eenheid. Hecht op elkaar betrokken. Dagelijks kwam God bij de mensen op de aarde op bezoek. De zonde van de mens betekende dat de mens zich van God afkeerde. En er kwam scheiding tot stand tussen hemel en aarde. Maar nu, Jezus heeft voldaan, ging naar de hemel. En eens wordt de scheiding en afstand tussen hemel en aarde opgeheven. Er komt weer een open verbinding. Dat is wat Johannes ziet als de afloop van de geschiedenis. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de hemel waar Jezus heen ging, verliest zijn functie als de scheiding met de aarde is opgeheven. En als God met zijn nieuwe hemel op de nieuwe aarde bij de mensen woont. Ondertussen hebben wij ons burgerschap in de hemel. Totdat Jezus Christus terugkeert uit de hemel. In het heden leven wij, gericht op wat komen gaat. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen gezang 304, de versen 1, 2 en 3. Laten wij danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw belofte, voor uw trouw. Dank u wel dat we door uw Zoon zicht mogen hebben op een leven met u, dat we een eeuwigheid mogen kennen. Heren, en we vragen ook om uw geest. Wilt u meegaan met ons? Geef dat ook die eeuwigheid, die hemel, die toekomst ook betekenis heeft voor ons leven hier en nu. Dat we uw koninkrijk eerst mogen zoeken. En we mogen weten, heren, dat u ook alles wat nodig is dan zult geven. Wilt u zo met uw geest in ons werken? Wilt u ons een goed beeld geven van uw woord, wat uw woord zegt in ons leven? Heere God, wilt u met ons meegaan deze week in als we weer aan het werk gaan, als we weer naar school gaan, als we thuis zijn. Leer ons om door uw geest aan uw hand te gaan. Wijst u ons de weg die we mogen gaan. Gaat u mee in de keuzes die we maken. Dat we mogen leven in afhankelijkheid. Dat we naar uw wegen mogen zoeken. Uw wegen mogen gaan. Wilt u de last en de zonde die ons zo makkelijk van u afleiden. Wilt u het wegnemen, heren. Wilt u ons wapenen tegen zoveel dingen in ons leven die ons aandacht op het leven hier alleen maar richten? Geef ook daarin bekering, Heer. Wilt u voor ons zorgen? We willen nu bidden, Heer, voor de scholen, als ook na de vakantie we weer onze kinderen, onze jongelui in de school gaan. We willen nu ook bidden voor de scholen, voor het onderwijzend personeel, als ze ook de kinderen van u vertellen. Wilt u hen zegenen, Heer? Wilt u ook daarin meegaan? We willen nu bidden, Heere, voor het Alpha Weekend, het komende zaterdag en zondag, als ook als Alpha cursus ons willen bezinnen op het werk van uw geest. Heere, geef ons ook dat we ook daarin erkennen dat alleen door uw geest geloof mogelijk is. Wilt u met uw geest ook daarin aanwezig zijn? Wilt u goede bijeenkomsten geven tot uw eer? Wil u ook bidden, Heren, voor onze overheid, de koninkrijk hier op deze aarde? Wilt u, als we ook mogen weten, Heren, dat u de macht hebt in de hele wereld, dat ook de overheid een instrument is in uw hand, wil nu bidden, Heere, voor onze overheid. De regering op landelijk niveau of plaatselijk in de provincie. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u wijsheid en inzicht geven? Willen u ook bidden voor hen die ons vertegenwoordigen in de gemeenteraad of in de provinciale staten, in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer? Aan hen die ook daar uw woord willen laten horen. Wilt u hen zegenen? Wilt u ook daarin, Heren, ook als er verkiezingen aankomen, wilt u ook daar uw zegen geven? Uw koninkrijk doen komen? Wilt u zo ons horen, Heren? Wilt u zonde die we deden ook deze dag, gedachten, woorden, daden die niet goed waren, wilt u ze vergeven? Wilt u ons uw geest geven om tegen de zonde te strijden? Leer ons zo leven dat uw naam groot gemaakt wordt, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We willen ons geloof belijden en daaraan voorafgaand met elkaar zingen Psalm 89, het zesde vers. En het afsluiten met het Psalm 89, het zevende vers. Laten we gaan staan. We willen ons geloof belijden met de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. willen bidden om Gods zegen. Gods zegen te ontvangen. En om tot zegen te mogen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met ons allen. Amen.